Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
Hoesten, benauwdheid en een vermoeid gevoel. Het zijn allemaal symptomen van COPD, een ongeneeslijke longziekte die blijft verslechteren. In Nederland hebben we zo'n 600.000 mensen de diagnose, al ligt het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk rond de miljoen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik over deze ziekte in gesprek met Maarten van den Broek van Chiesi Pharmaceuticals en Hans In het Veen, longarts en bestuurslid bij de Longalliantie Nederland.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio.
We beginnen aan de hand van een stelling. En die stelling is: heb je COPD? Dan is het je eigen schuld. Nou, om bij jou te beginnen, Hans, hoe sta jij hier tegenover?
Ik herken in ieder geval de stelling wel dat veel mensen dat als zodanig voelen. Omdat de term COPD of de ziekte COPD gerelateerd is aan het roken van sigaretten. Maar het is niet alleen gerelateerd aan roken van sigaretten. Er spelen, en dat relativeren steeds meer, ook andere factoren van luchtverontreiniging tot blootstelling aan bepaalde stoffen in zelfs in de baarmoeder. Dus eigen schuld is het zeker niet. Als je bijvoorbeeld een hartinfarct hebt gehad, dan heeft men niet het gevoel dat het eigen schuld is. Ook daar spelen lifestyle factoren zoals roken en overgewicht, slecht eten een rol. Als er één schuldige is, dan is het de tabaksindustrie. Dat wil ik in ieder geval gezegd hebben.
Dus als ik jou goed begrijp, het is niet de eigen schuld van patiënten. Er spelen gewoon allerlei dingen mee. Maar het is wel een stigma dat heerst.
Ja, er heerst veel schaamte. En dat is dus onterecht, zeker als je roken als ziekte ziet, als verslaving, die gecreëerd is door de tabaksindustrie, juist bij kinderen op jonge leeftijd.
Is dat een beeld dat ook goed genoeg duidelijk is, dat roken echt een verslaving is en niet ja, iets waar je gewoon maar voor kiest omdat je dat lekker vindt en maar mee doorgaat omdat je geen ruggengraat hebt?
Dat beeld speelt in ieder geval een rol. En helaas is dat moeilijk weg te krijgen. Terwijl als het zo makkelijk was om te stoppen met roken, dan rookte niemand. Want het is hartstikke duur. Dus daar zit het hem niet in. Het is echt moeilijk als je met name op jonge leeftijd blootgesteld bent aan tabak. Nog even los van alle andere oorzaken voor COPD.
Maarten, ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jij van de stelling vindt. Heb je COPD, dan is dat je eigen schuld.
Ik sluit me aan bij Hans die conclusie is te snel getrokken. Ik vind de zin altijd treffend dat COPD is vermijdbaar, maar niet verwijtbaar. En zeker ook de tabaksindustrie, die heeft wel die verwijtbare rol. En verslavingsproblematieken. Die moet je niet te licht nemen. Er worden al sinds de jaren 60, geloof ik, stop met roken initiatieven genomen. En inderdaad, wat Hans zegt, als dat nou zo makkelijk was, dan hadden we het al eerder opgelost. En ik denk dat vooral ook de kans ligt in het niet kinderen niet laten beginnen met roken, om ook in de toekomst te zorgen dat we daar misschien COPD ook wel kunnen stoppen, grotendeels.
Want hoe groot is dat aandeel van die rokers?
Het gemiddelde cijfer wat we noemen is dat 80% ongeveer te koppelen is, te herleiden is tot roken. Of nu ook misschien het vapen wat daarbij komt kijken. En een deel is ook gewoon, overkomt je ook en het zit ook in aandoening of DNA.
Want je noemt inderdaad ook dat vapen, dat is tegenwoordig ook een groot onderwerp. Nou ja, toen die elektrische sigaret kwam, toen dachten denk ik veel mensen, nou, dat is een uitkomst, misschien een goede manier om te stoppen of een gezondere manier om te roken. Maar ja, dat is ook niet helemaal het geval, hè?
Nee, het is eigenlijk interessant om te zien hoe makkelijk een vape is toegestaan en toegelaten op de markt. Als je het vergelijkt soms met andere producten, misschien in voedingsmiddelen, wat die ervoor nodig hebben om toegestaan te worden, is een stuk lastiger. Zonder dat we eigenlijk de gevolgen op de lange termijn kunnen overzien. Dus ik hoop, in geschiedenis volg je op de middelbare school om te leren van je fout. Ik hoop dat we kunnen leren van wat we in het verleden met roken hebben gedaan en dat we daar misschien ook wat eerder gaan reageren op dat vapen. Zodat we in de toekomst niet over 30 jaar zeggen, hadden we dat misschien toen niet moeten doen.
Hans, als longarts, hoe kijk jij naar vapen?
Vapen is de, tussen aanhalingstekens, beste manier om mensen aan het roken te krijgen. Dus dat is echt wat Maarten zegt terecht, een hele zorgelijke ontwikkeling, waarbij dat inderdaad dat vapen niet had mogen toegestaan worden. Veel smaakjes maken het voor kinderen extra lekker. Die worden nog steeds ook uit het buitenland geïmporteerd. Ook al mag dat in Nederland niet meer verkocht worden. Ik ben blij dat een aantal collega's op scholen ook langs gaat om te waarschuwen ten aanzien van de gevaren van vapen. Zowel het vapen zelf als ook de opstap naar roken.
Nou hebben we het over COPD dit uur. Ik heb natuurlijk al kort uitgelegd wat dat is. Maar Hans, jij kan dat vast veel beter. Wil jij dat eens doen?
Ik zal een dappere poging doen. De long is nodig om zuurstof op te nemen en koolzuur af te staan. Daarvoor moet lucht via de neus en de mond de longblaasjes in. Nou, dat gaat via de luchtwegen. Dat is een vertakking van buisjes die van de luchtpijp steeds kleiner gaat naar de longblaasjes. Door met name inademing van prikkelende stoffen ontstaat er een soort irritatieontsteking in de luchtwegen. En daardoor worden die luchtwegen slapper en nauwer. En omdat ze nauwer zijn, kan de lucht er moeilijker met name uit. En dat geeft problemen met ademhaling. Dat geeft kortademigheid, dat geeft ook vaker infecties. Maar ook ontstaat er als tweede een schade aan de longblaasjes zelf uiteindelijk. Waardoor de opname van zuurstof zelfs bemoeilijkt wordt. En we weten dat de schade in de longen al eerder aanwezig is dan dat je dat op een longfunctie zelfs terugziet.
Betekent dat dat de symptomen zich ook eigenlijk heel geleidelijk uiten?
Heel erg correct gezegd. Vaak kom je er pas achter als de schade behoorlijk aanwezig is. We zouden dus zeker moeten gaan kijken of we eerder de diagnose COPD bij mensen die daarop risico's hebben te kunnen diagnosticeren. Zodat je ook makkelijker maatregelen kan nemen en kan proberen de longconditie en de lichaamsconditie. Want niet alleen de long gaat achteruit, het gehele lichaam gaat achteruit.
Wat is dan, want inderdaad die longen, dat spreekt dan voor zich. Tenminste, daar kan ik me een goed beeld bij vormen als leek zijnde. Welk effect heeft het op de rest van het lichaam?
Nou, roken geeft ook een soort, en COPD geeft een soort ontstekingsreactie in het hele lichaam. We zien vaker andere ziekten bij mensen met COPD, van botontkalking tot hart- en vaatziekten. Daarnaast, door kortademigheid ga je minder doen. Waardoor je weer sneller kortademig wordt, waardoor je weer minder spieren krijgt. En zo zit je in een vicieuze cirkel naar beneden. En die moet je proberen te doorbreken.
Mensen komen dus uiteindelijk er vaak al achter op het moment dat er schade is. Mm-hmm. Wat is het moment, misschien de gemiddelde leeftijd, hoe lang zijn ze eigenlijk al ziek? Op het moment dat ze naar een huisarts stappen, gemiddeld, kan je daar iets over zeggen?
Dat is best lastig, omdat we in tegenstelling tot iedereen weet zijn eigen bloeddruk, maar niemand weet zijn eigen longfunctie. Dus misschien zouden we moeten kijken of we dat toch breder gaan inzetten, zodat je eerder een idee hebt waar de achteruitgang zit. Omdat, en dat zei ik al eerder, zelfs al een deel van de schade al heel vroeg opgedaan wordt. Je hebt een langdurig probleem nodig. Dat is één. Maar ik ben ervan overtuigd dat een belangrijk deel van de patiënten met COPD als het ware onder de waterspiegel zit, niet bekend is. Je zou moeten kijken, bijvoorbeeld bij mensen die meerdere keren per jaar een kuurtje antibiotica of iets dergelijks komt halen. Dat wordt vaak weggezet als een ontsteking zwa. Maar daar zit vaak veel meer problematiek achter dan we ons realiseren. En nou, misschien ook wel daar beter op letten in bevolkingsonderzoek of iets dergelijks.
Ja, ja. Maarten, ik zie jou knikken. Dit is een herkenbaar verhaal voor jou.
Wel wat ik terug wil komen. Je zei in het begin al dat er officieel is er een aantal van ongeveer 600.000 COPD-patiënten. Maar de verwachting en de schatting is dat het veel hoger zou moeten zijn. Omdat het, en Hans vulde aan natuurlijk. Maar het gaat ook vaak gepaard weer met andere aandoeningen. COPD kan bijvoorbeeld ook, een hartpatiënt kan ook COPD hebben, maar dan misschien daar niet actief mee bezig zijn. Dus het is denk ik belangrijk dat mensen ook wel dat kuchje serieus nemen. Een keer hoesten en dan zeggen ja, ik heb gerookt. Dat is niet, je mag, dan heb je ook meer recht op aandacht en zorg dan dat je denkt, ik heb daar zelf dat in de hand gewerkt en dat komt omdat ik gerookt heb bijvoorbeeld. Het verdient echt aandacht.
Nederlanders, nou misschien sowieso wel veel mensen, maar misschien Nederlanders wel net iets meer, die zijn misschien toch ook wel een beetje zo van niet klagen. Dat hoesje, dat is niet zo erg.
Dat denk ik wel. En ik denk dat het ook te maken heeft dat het gewoon niet bekend genoeg is. Dus dat mensen misschien ook niet direct die link leggen met dit kuchje is gekoppeld aan bijvoorbeeld COPD. Want vaak wat ik ervaar is dat mensen COPD kennen als ze iemand in de nabije omgeving hebben die dat heeft. Maar als je dat niet hebt, dan kan het heel goed zijn dat je geen flauw idee hebt wat COPD is, laat staan of hoe je de afkorting moet uitspreken. Want we horen ook wel eens kopde. Vind ik al een teken dat er toch iets gedaan mag worden aan de erkenning en herkenning van COPD. En als je het hebt over de aantallen, als je kijkt op heel Nederland, is het echt wel een serieus iets waar toch meer aandacht voor moet komen.
Dus er is niet genoeg kennis. Op het moment dat er meer kennis is, ja, dan kunnen mensen dus eigenlijk sneller naar de dokter.
Ja, en dan helpt het wel dat inderdaad die stigma's die we eerder benoemd hebben, dat we daar vanaf komen of omheen gaan, want dat beperkt wel om het bespreekbaar te maken, om het daarover te hebben. Omdat dat beperkt mensen toch om er het gesprek over aan te gaan, omdat er dus dat schuldgevoel voor is, wat totaal niet nodig is. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Inderdaad, wat Maarten zegt, er zijn meer patiënten met COPD dan we denken. Je noemde net het aantal van 1 miljoen, dat is wel erg hoog hoor. Maar 800.000, dat zou zomaar kunnen.
Okay.
Dus er zijn veel meer patiënten. Het kuchje zelf is misschien, nou ja, we hoesten allemaal wel eens, maar het kan een uiting zijn van iets wat inderdaad dieper zit. En zeker als je meerdere keren per jaar zo'n episode hebt, dan is het kuchje niet erg, maar het is een symptoom van iets wat eronder broeit. En daar moeten we echt verder mee.
Dit is Topic Talks op New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
En nu hebben we het over COPD. Nou, Hans, jij hebt net al heel goed uitgelegd wat dat precies is. Maarten, jij vertelde COPD wordt er soms ook nog wel eens kopt genoemd. Hans, waar staat COPD eigenlijk precies voor?
Maarten noemde het net al te zeggen een rotterm of een rotnaam. COPD betekent Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dat betekent chronisch, dat het niet overgaat. Obstructive, dat er luchtwegvernauwing is. Pulmonary, dat het van de long is. En disease van ziekte. Dus het is een chronische luchtwegziekte met vernauwing.
Nou, werd er net gezegd, er wordt eigenlijk, of er is te weinig over bekend. Zijn er bepaalde vooroordelen die jij vaak voorbij hoort komen?
Je hoort vaak, het is self-inflicted, zoals dat heet. Dus het komt door je eigen gedrag, terwijl dat voor een deel zeker niet zo is. Dat is één. Twee, het gaat zo geleidelijk. Waarom ben ik nu ineens kortademig? En men realiseert zich niet dat er een heel traject vooraf is gegaan aan langdurige schade. Waardoor ook vaak bij mensen weerstand is van, is het wel zo?
Die kunnen zich dat eigenlijk niet zo goed voorstellen. Dat het hen overkomt.
De geleidelijkheid is echt een probleem.
Ja, ja.
Althans, om te realiseren hoe het is.
Naar schatting hebben zo'n 600.000 mensen de diagnose. Vermoedelijk zijn het er dus meer. Maarten, waarom is die verwachting er dat die groep zoveel groter is?
De aanname bij mij is omdat dus de onbekendheid op de aandoening er is. En mensen, ja, daar ook niet actief mee aan de gang gaan. Of bijvoorbeeld dus naar de dokter gaan om advies te vragen bij als ze merken dat ze misschien minder, dat ze ook denk ik wel ouder, dus het is misschien logisch dat ik wat minder mobiel ben of wat minder uithoudingsvermogen heb. Ik denk dat dat onderschat wordt en dat we dan misschien, wat je zei eerder al, Nederlands heb, niet moeilijk doen doorgaan. dat ook mee kan spelen. Maar misschien dat toch de onbekendheid. Ja, ik blijf er bij de onbekendheid. Voor mensen helpt niet om de stap te maken naar de arts om hulp te krijgen.
Is dat dan de belangrijkste reden, denk je, dat ze niet naar de huisarts gaan? Want de stap naar de huisarts zou in principe wel laagdrempelig moeten zijn.
Naast onbekendheid zit denk ik ook in dat stigma van schaamte. Ja. Heb ik wel recht op zorg als het, wat Hans ook zegt, self-inflicted is. Dat helpt niet mee, denk ik.
En dat naast het feit dat de patiënt denkt van, nou ja, het is vanzelf gekomen, dus het gaat vanzelf weer weg. Zijn toch ook bij veel behandelaars is het gevoel van, goh, je kan er niet zoveel aan doen. Dus waarom zou ik me daar actief voor inzetten? Dat is één. En twee, zeker ook bij de huisarts, ontbreken er vaak door alle bezuinigingen en tekorten in personeel mogelijkheden om verder zomaar 1, 2, 3 onderzoek te doen met longfuncties enzovoorts. Dus het ligt voor een deel bij de patiënt. Het ligt komt door de bekendheid, maar het ligt ook bij de behandelaars. En dan kijk ik van huisarts tot specialist. Hè? Niemand in het bijzonder.
Dus eigenlijk vallen er nog heel wat stappen te maken. Maar als we hem dan eventjes houden, hè, bij de patiënt. Wanneer is het precies verstandig om een afspraak te maken met je huisarts?
Met name als er een aantal keer per jaar een verslechtering heeft plaatsgevonden met hoest en slijm. Dan is dat waarschijnlijk een soort longaanval. Dat is zeker nodig, ook als er voor in het verleden gerookt is of anderszins blootstelling is geweest aan schadelijke stoffen of milieuverontreiniging kan ook een rol spelen. Zelfs een moeder die gerookt heeft in de jeugd, met name tijdens de zwangerschap. Maar het gaat met name om langzaam toenemende kortademigheid, dat is één. En twee, episodes van luchtweginfecties.
Je hoort vaak natuurlijk hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is. Nou, volgens mij, als ik jullie zo hoor, geldt dat voor dit dus ook zeker.
Ja, dat is wel lastig, omdat we op dit moment geen genezing hebben voor COPD. Het is wel zo dat er steeds meer behandelmogelijkheden ontstaan. We hebben natuurlijk de inhalatiemedicatie, maar er komen telkens toch nieuwe medicamenten bij. Maar daarnaast is ook, als je weet dat je COPD hebt, dan kan je gaan werken aan een aantal zaken, zoals bewegens. Omdat je weet dat als het chassis beter is, dan blijft de rest ook beter. Je kan werken aan rookstop als je nog rookt. Je kan zelfs kijken naar hart- en vaatziekterisico. Omdat we weten dat COPD een risico is voor hart- en vaatziekten. Maar daarnaast zijn ook bij ernstige COPD zijn er tegenwoordig nieuwe behandelmogelijkheden. Die juist ook bij heel ernstig COPD een kans kunnen geven op een veel beter leven. Want je noemde net al dat er mensen dat er veel mensen met COPD zijn. COPD is de doodsoorzaak nummer 3-4 wereldwijd. Er overlijden zo'n 7000 mensen per jaar aan COPD. Naast het overlijden is er heel veel leed. En ook dat kunnen we veel beter behandelen.
Kan je daar iets over vertellen? Over de impact van COPD?
Ja, het geeft uiteraard de inspanningsproblemen. Het hoest kan een probleem zijn sociaal. Daarnaast raken mensen vaak in een isolement, omdat je niet meer de paden op kan en de lanen in kan. Ziekenhuisopnames zijn en heel erg vervelend, maar ook heel erg duur trouwens. Maar geven ook een enorme terugslag in conditie. Het heeft effect op het gezin. Een van de niet zoveel besproken taboes is seksualiteit, dat speelt het een rol. Mensen vallen af. Dus het heeft een heel breed impact op, zoals dat heet, je kwaliteit van leven.
Maarten, wat hoor jij terug over die impact van COPD? Misschien op patiënten zelf, maar ook op hun omgeving?
Ja, ook vooral het omgevingsstuk. Hè. Je hebt eigenlijk mantelzorg nodig bij de ernstige gevallen bijvoorbeeld. Ja, die zijn wel afhankelijk van familie en gezin. En die moeten daar ook tijd voor maken. Die werken waarschijnlijk ook. Dus daar ga je wel zien dat het effect gaat verder dan alleen de patiënt.
Jij werkt voor Chiesi Pharmaceuticals. Wat doet Chiesi precies als het gaat om die huidige zorg voor COPD-patiënten?
We zijn een familiebedrijf en wij werken voornamelijk in de luchtwegaandoeningen. Dus we hebben medicatie op dat vlak. En we hebben bij onszelf gezegd als familiebedrijf, ja, wat. Dat is fijn, dan heb je een soort van oplossing. Maar je moet eigenlijk verder gaan en kijken naar die oorzaak. En daar willen we kijken, wat kunnen we daar nou op doen? En dat is dat één en meer erkenning creëren voor COPD. En hoe kunnen we het in de toekomst voorkomen? Dat zou eigenlijk mooier zijn. Door bijvoorbeeld zo'n rookvrije generatie te steunen. Er zijn heel veel mooie initiatieven. En wij zoeken heel erg, waar kunnen wij een bijdrage leveren om dat hopelijk te versnellen?
En hoe gebeurt dat op dit moment?
Dat kan op verschillende voorbeelden. Dus bijvoorbeeld, we kijken hoe kunnen we de media opzoeken omtrent COPD. En hoe kunnen we andere mensen daar een podium in geven. Maar bijvoorbeeld, we hebben vorige week in België, was de Wereld COPD-dag. En toen hebben we in België hebben we in 24 ziekenhuizen zijn we gaan fietsen. Zijn patiënten gaan fietsen, met artsen gaan fietsen om aandacht te krijgen. Om ook over die revalidatie, om dat bespreekbaar te maken. Om op verschillende manieren die aandacht te creëren. En we kijken op die rookvrije generatie. Nou, wat kunnen we nou doen voor andere organisaties om te versnellen richting ook de overheid. Om dat preventiebeleid van wat nu gericht is op 2040, om dat te versnellen naar 2030. Want wat ons betreft en wat alle andere partijen betreft, hoef je niet 10 jaar te wachten om daar een beslissing over te nemen. Want ja, of je nou links of rechts bent. Je kunt het volgens mij niet oneens zijn dat kinderen, we willen niet dat kinderen vapen en roken.
Nee, dan dat stukje erkenning, daar zijn we nu natuurlijk ook mee bezig. We horen het al, als je bepaalde dingen in je leefomgeving veel hebt meegemaakt. Of in jouw omgeving of in je familie hebben plaatsgevonden. Je hebt misschien veel gerookt of je hebt bepaalde kuchjes. Dan is het dus tijd om naar de dokter te gaan. Ik kan me wel voorstellen dat als je dat hebt, dat je nu denkt, COPD is blijkbaar zo'n grote doodsoorzaak wereldwijd. Daar schrik ik wel van. Hans, als je dan erachter komt, hè, als je die diagnose COPD krijgt, hoe gaat dat dan verder?
Het is belangrijk dat je benoemt inderdaad dat niet alleen angst moet heersen, maar dat er ook behandelmogelijkheden zijn. Maarten noemde net al de medicijnen die je kan inademen. Die zorgen met name voor luchtwegverwijding, maar kunnen ook ervoor zorgen dat die longaanvallen minder worden. Dat is één zaak. Maar daarnaast, en ik noemde het net al, zijn een aantal levensacties zoals rookstop, maar ook bewegen, voeding, et cetera, zijn belangrijk. Daarnaast, mensen die vaak longaanvallen hebben, daarvoor zijn tegenwoordig heel specifieke medicamenten mogelijk. Ook als er heel veel schade in de longen is, zijn daar hele technische behandelmogelijkheden voor die we nu steeds meer kunnen doen. En waarvoor we binnen de longziekte in Nederland ons ook aan het verenigen zijn om ervoor te zorgen dat we eigenlijk de patiënt, als hij zich eenmaal meldt, dat hij ook de juiste complexe behandeling kan krijgen. Omdat COPD is en dat is een lastig woord, heterogeen, maar heeft heel veel verschillende gezichten en heel veel verschillende behandelmogelijkheden. Dus we moeten echt voorsorteren op een adequate behandeling voor als mensen eenmaal met COPD komen. Maar er liggen ook mogelijkheden. En het is niet zo dat je in zak en as moet zitten als de diagnose COPD gesteld is. Dat is juist de reden om de schouders er met z'n allen onder te zetten.
Er zijn mogelijkheden. Nou, dat is inderdaad hoopgevend. Zeker als je misschien wel een beetje schrikt. Als je de verhalen hoort. Want je zegt, het is wel chronisch. Dus je komt er niet meer vanaf.
Nee, maar het gaat erom. Als je op een gegeven moment zorgt dat je minder klachten hebt. En dat is eigenlijk het nieuwe gezondheidsprincipe. Een aandoening hebben zonder beperkingen. En daar moet je naar streven en dat mensen op een gegeven moment nog wat klachten houden, dat is dan zo. Maar als je echt een en ander op een hoger niveau kan krijgen, dan heb je al een belangrijke stap gemaakt. Als je de progressie, de voortgang van de ziekte zou kunnen remmen. En dat is misschien ook wel de reden waarom we juist ook mensen met eerder COPD, jonger COPD moeten zien. Om te kijken of daar kansen liggen. Want dat is natuurlijk het allermooiste. Hè? Niet de gevolgen behandelen, maar de oorzaken behandelen. En zoals dat heet, de cascade, het domino-effect van de ziekte kunnen stoppen.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op Nieuw Business Radio.
Maarten, spreek jij veel mensen die ook zelf COPD hebben?
Eerlijk gezegd niet zoveel. Het zijn in mijn persoonlijke omgeving op een hand te tellen, gelukkig. Maar ik weet ook niet of ze denken, ik wil het daar met Maarten over hebben. Dus dat zou natuurlijk mee kunnen spelen. Maar ik merk daar wel heel erg dat tot 7 jaar geleden dacht ik er nog niet zo heel veel over na.
Nee, maar op 1 hand te tellen hoeveel mensen je zelf kent.
Ja.
Ik moet zeggen, voor zover ik weet, ken ik niemand met COPD. Hoe groot denk je dat de kans is dat dat ook daadwerkelijk zo is? Of moet er bijna wel iemand in mijn omgeving zijn die ook COPD heeft?
Nou ja, als je het rekensommetje zou doen van het aantal mensen wat we verwachten dat COPD zou hebben. En je deelt het door het aantal met 17 miljoen Nederlanders. Ja, dan weet je hoe groot de kans is dat, wat zal het dan zijn, 1 op 20, 1 op 17 die COPD heeft. Dus als je meer mensen kent dan 20, dan heb je wel een grote kans in die zin.
Die mensen die jij kent, die dat hebben, staan die zo dicht bij jou dat jij daar ook wel gesprekken mee hierover hebt gehad?
Ja, en dat is dan aan de volwassenen. Ik ben toevallig, mijn dochter is vroeg geboren. Toen we het ziekenhuis uitgingen 5 jaar geleden, zeiden ze, ze heeft iets met haar longen. Ze krijgt hoogstwaarschijnlijk COPD. Toen wist ik echt niet wat ze bedoelde. Dus toen ben ik me er ook veel meer in gaan verdiepen. En ik ben nu erg benieuwd, ja, wat gaat er gebeuren. Dus in het navolgtraject vind ik dat wel heel spannend. Omdat ik niet weet hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar dat geeft voor mij wel aan dat ik wel ook een voorbeeld kan zijn van de onbekendheid met de ziekte.
Ja, want zeker als het... Hoe oud is jouw dochtertje nu? 5?
Zo, dan? Bijna 6.
Oh, bijna 6. Ja, hoe leeft dat in jouw hoofd?
Nou ja, ik weet niet zo goed wat, want je weet, ik kan het niet voorkomen. Het gaat ontwikkelen zoals het is. Maar wat kan ik nu doen om het misschien af te remmen? Dus we zijn heel actief bezig met sport, met bewegen. En ja, ik wil niet dat het versneld wordt door een vape. Dus dat motiveert mij wel extra voor die rookvrije generatie.
Maar daar zijn jij en je partner dus wel heel actief mee bezig.
Ja, ja, want sowieso met te vroeg geboren kinderen zit je in een natraject. Dus ieder jaar of ja, om de zoveel tijd ga je op controle. Maar we gaan ieder jaar terug voor een spirometrie. En dat is best spannend als je een 4-jarige ziet blazen.
Ik weet niet wat dat is.
Ja, dat kan Hans misschien veel beter uitleggen, want die heeft daar meer ervaring mee. Ik ben dan meer een gebruiker die kijkt hoe mijn dochter blaast in een buisje en dan kijken hoe haar longfunctie is.
Maar Hans, wat is dat?
Nou, precies zoals Maarten zegt. Je hebt een mondstuk in je mond en daarin moet je inademen en uitademen. En daarmee kan je zien hoe ernstig die luchtwegvernauwing is. Dat is voor kinderen heel lastig, met name kleine kinderen. En we hebben ook voor kinderen, omdat ze natuurlijk zo in de groei zijn, minder goed vergelijkingswaarde. Behalve dan dat je je eigen waarde kan opvolgen. Dat maakt het wel lastiger.
Als je dit verhaal zo hoort van Maarten... Nou ja, dat is dan iets wat jij vaker voorbij ziet komen, denk ik ook, hè?
Ik zie dan gelukkig, dat weet ik niet, maar ik zie weinig kinderen. Maar Maarten heeft wel gelijk dat het belangrijkste hier is de boodschap. Ga vooral niet roken en let erop dat wat voor werk je gaat doen, bijvoorbeeld. En het sluit heel erg aan bij wat ik in het begin zei. Dat blootstelling en problemen in de eerste levensfase al heel erg bepalend zijn voor de rest van je leven. Dat heet de 1000 dagen hypothese. En dat stelt eigenlijk dat wat je in je eerste 1000 dagen meemaakt vanaf de conceptie. Dat die een belangrijke rol speelt. Dus dat is blootstelling in de baarmoeder, als ook in de eerste 2 jaar ruim daarna, na de geboorte.
Wat kan jij, want volgens mij weten Maarten precies wat hij moet doen, maar heb jij nog een soort van tips voor mensen zoals Maarten die met een klein kind in deze situatie zitten?
Eigenlijk wat Maarten doet, hè, is je kan vervolgen, dat is belangrijk. Maar nog belangrijker is in dat zaken voorkomen. Dus denk aan je lifestyle. Voorkom dat kinderen gaan vapen, gaan roken. Blijf sporten. Dat zijn de hoekstenen inderdaad. En als er klachten ontstaan, dan is het goed om ook te kijken of als je kind niet meekomt, of als je dat later hebt, om dan ook naar de dokter te gaan om dat verder te beoordelen. Het is niet zo dat je inderdaad met de pakken neer moet zitten.
Maarten, volgens mij doe jij alles wat jij kan doen. Je zit er natuurlijk ook helemaal in het onderwerp. Dus wat dat betreft niet verrassend. Heb je een beetje een idee wanneer er voor jullie meer duidelijk wordt eventueel?
Eerlijk gezegd zijn we daar niet zozeer mee bezig. Want dan ga je misschien naar iets toewerken. Dus we handelen gewoon in de aard van de dag, zal ik maar zeggen. En we zien nu dat ze heel blij is. Veel rondrent. Ze zit op zwemles. Zwemt net zo goed of slecht als de rest. Dus wij, wat dat betreft, maken we ons geen zorgen. Maar het is meer, we willen gewoon alert zijn. En niet dat je later zegt van hadden we maar. Dus we zijn er wel actief mee bezig. Maar niet op dagelijks dat we heel erg voorzichtig zijn in die zin.
Nou, dat is wel goed dat Maarten dat zegt. Want je wil niet mensen ziek maken. Hè? Ik bedoel, een deel zal problemen ontwikkelen, maar een heel belangrijk deel ook niet. En als we nu iedereen op hoe heet dat, gouden muiltjes? Nou, in ieder geval op porseleinen schaaltjes gaan dragen, dan is dat niet erg handig. Mensen zijn niet per definitie ziek, maar het is goed om alert te zijn.
Want in hoeverre, Hans, kan je daar iets over zeggen? Zijn er grote verschillen tussen COPD, tussen een ernstige vorm of misschien wel een hele lichte vorm juist?
Dat is lastig, omdat COPD werd altijd gemeten aan de ernst van de longfunctiestoornis. En eigenlijk is dat niet bepalend voor de klachten en de problemen die mensen hebben. Dus we zijn steeds meer op zoek naar een andere categorisatie, zoals dat heet. Een andere indeling waarbij zowel de longfunctie een rol speelt, maar ook de klachten en het aantal longaanvallen. En dan daarnaast spelen ook nog andere problemen. Ik noem gewichtsverlies, inspanningsvermogen. Er zijn mensen met kortademigheidsklachten, maar verder weinig beperkingen. Dat is een hele grote groep, gelukkig. Maar de groep die veel klachten heeft, dat is toch Maarten noemde net de 80-20 regel. 20% van de mensen met COPD heeft toch echt wel een probleem. En misschien wel meer. En daar moet je echt verder kijken.
Nu ben jij daar veel mee bezig als longarts bij het Franciscus in Rotterdam. En natuurlijk als bestuurslid hè, bij de Longalliantie. Bij allebei die onderdelen. Hoe zijn jullie daarmee bezig precies?
Dat is een belangrijke vraag, omdat enerzijds ben je natuurlijk vanuit het ziekenhuis ben je bezig met de patiënt die binnenkomt en ervoor te zorgen dat die de juiste zorg krijgt waarin nieuwe medicamenten staan, nieuwe behandelmogelijkheden, tot en met longtransplantatie aan toe zelfs. Hè. Longrevalidatie is een hele belangrijke. De coördinatie van de zorg over de regio in Zuid-Holland en Zeeland. Want het Franciscus is een expertisecentrum voor COPD. Niet alle behandelmogelijkheden, maar we moeten wel de zorg coördineren. Dat is één. Daarnaast probeer je met de huisartsen een structuur te creëren. Zodanig dat de patiënt, als die gevonden wordt, ook de juiste behandeling krijgt. Enerzijds de patiënt terug naar de huisarts. Anderzijds de patiënt met een probleem eventueel naar de longarts. En ik maak mij, en dat is ook waar de Longalliantie zich ook voor inzet, wel zorgen over de structuren zoals we die in Nederland hebben. Omdat er een enorme kaalslag is financiering van de zorg. En dat is een heel ander programma. Maar daardoor sluiten zaken niet goed aan. En daar moeten we echt ook aan werken. Dat is jammer. Want daardoor kunnen we uiteindelijk heel veel bezuinigen. En er misschien voorkomen dat patiënten door longaanvallen opgenomen worden. Dat is voor de patiënt vreselijk. Gevaarlijk. Maar ook ontzettend duur. En we kunnen daarmee, denk ik, op langere termijn ook geld bezuinigen.
Er moet dus wel echt een hoop gebeuren. Er is ook wel reden voor zorgen. Maarten, deel jij die zorgen?
Ja, en ook gebaseerd op de verhalen die we horen, van, die Hans ook deelt. We zijn ook actief, werken we samen met bijvoorbeeld COPD-huis Jan. Dat wordt hopelijk het eerste zorgcentrum in Nederland voor ernstige COPD-patiënten. Maar die voorzien wel in een behoefte die nu moeilijk wordt ingevuld. Dus het is heel belangrijk dat soort initiatieven ook de steun krijgen, zodat we de patiënt zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. En in het voortrek natuurlijk kunnen zorgen dat er veel meer educatie is, zodat we ook preventie kunnen gaan verzorgen op COPD.
Ja, want daar ben je al een hele tijd mee bezig. Hoe moeilijk is het om zoiets te realiseren?
Nou, het is niet eenvoudig. Dus het zal wel iets zijn waar we langer achter moeten gaan staan. Dus dat is voor ons ook heel duidelijk. Omdat er niet een... Ja, COPD heeft geen, plat gezegd, hoge marketingwaarde. Dus hoe kunnen we het veel meer inzicht geven? Dat wat we al een paar keer benoemd hebben, dat die stigma's eraf gaan. Dan wordt er ook veel meer over gesproken. En wordt zorg ook veel meer vanzelfsprekend, denk ik. Dus... daar moeten we mee doorgaan. Reputatie bouw je niet in een dag. Dus dat moeten we. En hopelijk kunnen we daar ook de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Want daar zijn we het denk ik altijd over eens. Dat we daar een hele grote winstkans zien voor die zorg voor de COPD-patiënten. En hopelijk het voorkomen in de toekomst.
Hans, heb jij daar een idee van? Hoe we een beetje van dat stigma af zouden kunnen komen?
Allereerst dat ten aanzien van het probleem COPD. Het is kijken naar het gras wat groeit er qua bekendheid. En dat komt ook omdat een groot deel van de patiënten met COPD relatief niet zo mondig is. Vaak ook in de armere wijken van Nederland zit. Waardoor de lobby naar bijvoorbeeld Den Haag, naar zorgverzekeraars, et cetera, minder is. En men minder aan de poort rammelt. Dus die awareness heet dat dan, die noodzaak om echt te komen tot grote stappen. En niet maar een klein beetje. Het moet echt anders en beter. En daar moeten we met z'n allen aan werken. En dit programma is één stap daarin. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld het Longfonds daar een belangrijke rol in moet hebben. Naast de Longalliantie. Maarten noemde net al COPD Huis Jan. Er zijn een hoop partijen die samen de boer op moeten gaan en zich moeten verenigen. En ik hoop dat er ook patiënten zich aansluiten als spreekbuis.
Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Zo'n 600.000 mensen hebben momenteel in Nederland de diagnose COPD. Nou, de verwachting is dat die toename explosief gaat stijgen. Maarten, ja, roken is in principe van alle tijden. Dus wat maakt dat je dat nu verwacht?
Omdat er dus nog steeds mensen vapen en roken, is dus de verwachting dat het toeneemt. Maar het geeft wel aan, ja, dan moet je dus nu wel iets gaan doen. Wil je op termijn dit voorkomen? En helaas is het dus niet dat als we morgen een rookvrije generatie hebben, is niet morgen COPD weg. Daar gaat wel generaties overheen. Dat maakt het minder makkelijk, want het is net als met pensioenen. Als je 20 bent, ben je er ook niet mee bezig. Maar het moet wel nu. En daarom ben ik wel... Er zijn wel lichtpuntjes. Hè? Dus dat er nu de smaakjes verboden zijn. Het is misschien maar een kleine stap, maar het is wel een stap. Het burgerinitiatief van nicotine bijvoorbeeld, wat nu in de Tweede Kamer besproken moet worden. Dus er zijn wel ontwikkelingen. Het gaat nooit zo hard als we zouden willen, want we zijn hier gepassioneerd op het topic en het gaat nooit snel genoeg. Maar laten we ook zien welke stappen we zetten en daar ja, moed uitputten om door te gaan. Want ik blijf toch optimistisch dat het moet gaan lukken.
Ja, je kijkt er vrolijk
bij.
Ja,
het
dus
kan niet zijn dat we allemaal blind zijn voor het risico wat er in de toekomst
nee,
ligt.
Nee. Jij hebt er vertrouwen in. Er zijn lichtpuntjes. Maak je je ook zorgen?
Ja, je moet altijd scherp blijven. Dus het verbaast me namelijk dat het er niet al is. Dus er is toch iets wat schuurt. Of die tabaksindustrie is heel effectief in hun lobby. Dus dat maakt wel dat je... Hoe zeg je dat, op je hoede bent, of dat je niet 100% vol vertrouwen bent. Maar je moet er wel voor gaan en dat tegengeluid laten horen om die stappen te kunnen zetten. Want anders dan gaat het dus, want je ziet nu de groei is er, dan gaat het niet de goede kant op, zal ik maar zeggen. Dus we moeten wel iets gaan doen. Nu om hopelijk, als we dadelijk met pensioen zijn, zien, we zien nu een effect van dat zaadje van wat toen geplant is.
Hoe kijk jij naar de toekomst, Hans, als het om COPD gaat? Ja, de zorg is al overbelast.
Nou, het is allereerst een kwestie van een lange adem, wat Maarten zegt. So true. Hè? Wat je vandaag zaait, is niet morgen oogsten. Maar we moeten wel nu naast alle preventiemaatregelen die niet erg hot zijn, maar die moeten we echt nemen, moeten we ook echt nadenken over hoe we onze zorg organiseren. Want de zorg is inderdaad overbelast, zowel qua financiën. Ja, als het goed gaat met de economie, moet de zorg bezuinigen. Als het slecht gaat met de economie, moet de zorg ook bezuinigen. Dat is altijd zo. We moeten financieel een probleem, maar ook qua handen aan het bed. Mensen in de zorg. Als we veel meer kunnen focussen op preventie en vroegbehandeling, dan glijden mensen minder snel af. En kunnen we dus ziekenhuisopnames voorkomen. Want die zijn duur, die vragen heel veel energie en menskracht. En als we de juiste behandeling op de juiste plaats voor iedere patiënt in Nederland kunnen realiseren, en dat betekent ook echt investeren in de huisartsenzorg en met name in de praktijkondersteuners en de longverpleegkundigen, die ook een essentiële rol spelen in de tweede lijn, in het ziekenhuis. Daar moeten we, want dat is het fundament, hè? Daarop kan je bouwen. Daarnaast hebben bijvoorbeeld zorgverzekeraars ook een belangrijke rol. Niet alleen ten aanzien van de organisatie van zorg, maar ook Bijvoorbeeld met medicatie. We zien nu dat er toch tekorten in medicamenten zijn, waarbij een deel van de oorzaak ligt in het feit dat we steeds proberen die medicatie goedkoper te krijgen. Wat een goed idee op zich is, maar we moeten wel alle medicijnen beschikbaar hebben. Maar, er is echt een hoop werk in de winkel.
Maarten, wat denk jij? Wat gaat er op dit moment goed en wat kan er beter?
Wat Hans zegt, de bezuinigingen helpen niet om die zorg niet goed te doen. Hè? Want wat ik net vertelde zijn natuurlijk, is de blik op de toekomst. Maar je kunt ook niet de blik op vandaag vergeten. Want de komende decennia zijn er nog een serieus aantal COPD-patiënten die wel nu zorg verdienen. En daarom is het echt belangrijk dat bijvoorbeeld ook zo'n initiatief als het COPD-huis Jan, dat wel ook ondersteund wordt. Omdat dat wel die zorg voor die patiënt die vandaag verdient ook wel wordt gewaarborgd. Dus ja, het is treffend wat Hans zegt. Gaat het goed? Gaat het voor de wind of tegen de wind? Er zijn altijd bezuinigingen. Ja, dat is makkelijk zeggen voor ons. Maar misschien moeten we dat toch anders organiseren. Omdat je kunt mensen niet zomaar verpieteren, zou ik maar zeggen. Hè. Het is echt een serieuze aandoening.
Het nieuwe jaar staat eigenlijk weer voor de deur. Ongetwijfeld een hoop plannen. Wat gaat Chiesi concreet de komende tijd doen?
Wij gaan vol door op die erkenning en herkenning van COPD. Dus we zijn achter de schermen druk bezig met een campagne om breed uit te dragen wat is COPD. En hopelijk daar een bijdrage te leveren om die stigma's weg te werken. En we willen ook kijken hoe kunnen we in de voorlichting richting de jongere groepen een bijdrage leveren. Hans vertelde al in het begin dat er pakketten zijn waarbij longartsen naar scholen gaan. Wat kunnen we doen om dat te helpen te versnellen? Dat is echt de rol die we proberen te zoeken. En ik wil graag ook kijken hoe kunnen we dat met veel verschillende partijen samen doen.
Hans, wat staat er het komende jaar bij jou op de planning als longarts bij het Franciscus in Rotterdam en ook wellicht als bestuurslid bij de Longalliantie Nederland?
Nou, wat ik in ieder geval heel goed vind is dat ik zie dat er steeds meer hulpverleners en behandelaars zich hard maken voor het probleem COPD. En doen dat ook graag buiten werktijd. En proberen daar out of the box creatieve oplossingen voor te bedenken. Het zou mooi zijn als dat ook doordruppelt inderdaad bij zorgverzekeraars en overheid. Want we moeten het samen doen. Ik vind het heel goed dat Chiesi stappen maakt ten aanzien van preventie. De Longalliantie probeert ook echt astma bij kinderen bijvoorbeeld op de kaart te zetten. We proberen het faciliteren van scholen, onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook komend jaar is een heel groot longartsencongres in Amsterdam. Nou, daaraan zou het mooi zijn als we als longartsen en alle andere partijen ook een campagne kunnen voeren ten aanzien van het besef dat COPD een probleem is en dat we daar wat mee moeten en kunnen.
Er is vertrouwen, er zijn lichtpuntjes. Jullie hebben heel veel verteld en goede tips gegeven. Nou ja, om mee te eindigen, in sommige gevallen kan COPD voorkomen worden. Hans, heb jij nog tips voor zover ze nog niet genoemd zijn, hoe we dat kunnen doen?
Als het niet goed lekker gaat met luchtweginfecties of met kortademigheid, stap naar de dokter, doe dat vooral. En als het meevalt, is dat goed nieuws. Zorg dat je lichaam in topconditie, misschien niet, maar dan toch wel in goede conditie is en blijft. Ik denk dat belangrijke zaken zijn die als boodschap nu meegegeven moeten worden.
Maarten, heb jij nog belangrijke aanvullingen of is dat heel gemeen om te vragen als je net de vraag aan een longarts hebt gesteld?
Ik vind het niet gemeen. Ik sluit me van harte aan bij Hans. En laten we ook kijken welke stappen kunnen zetten op die rookvrije generatie. Steun dat en dan blijven we die lichtpuntjes pakken.
Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk Hans in jouw geval voor het aan de lijn hangen. Maarten van den Broek van Chiesi Pharmaceuticals. En Hans in het Veen, longarts in het Franciscus in Rotterdam. En bestuurslid bij de Longalliantie Nederland. Nou, wil je dit gesprek nog eens rustig terugluisteren? Dan kan dat in jouw favoriete podcast app.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.